Ja, goeiedag allemaal. We gaan weer verder met 1 Korinthe 10. We zijn vorige keer tot en met vers 13 gebleven. Dat moet u, als u dat niet gehoord hebt, nog maar een keer voor uzelf, in ieder geval voor uzelf beluisteren. Maar we gaan naar vers 14 en we zien dat daar eigenlijk een klein stukje tussen staat, tussen 13 en 14. En daar staat het eilag avondmaal. Dat is door de Statenvertalers erin gevoegd. Dat staat dus niet origineel in de tekst, in de grondtekst. En ja, het is ook jammer dat het eigenlijk staat, omdat Paulus gaat in vers 14 juist door op wat hij in 1 tot en met 12 gezegd heeft. Hij zegt ook daarom, dus je moet eigenlijk van 13 naar 14 gelijk doorlezen om in het verband te blijven. We moeten de context heel goed in de gaten houden. En de context, ja, hij zegt in vers 14, vliet van de afgodendienst, daarom, ja. Om die reden vliet van de afgodendienst. He, Israël, ja, die is ook gevallen. En God, u ziet wat ze hebben gedaan met die afgodendienst. Hoererij, murmureren, verzoeken. Dat hebben ze allemaal gedaan. En Paulus ziet die dingen ook in de gemeente te Korinthe. En hij wil daar een eind aan maken. En daarom zegt hij in vers 14, daarom, om die reden, ja, wat ik jullie net geschreven heb, ja, en jullie zien ook wat de houding van God daar tegenover is, die haat dat, die verafschuwt dat, die oordeelt dat ook, daarom moeten jullie vlieden van die afgodendienst. Want één ding moeten we goed begrijpen, de afgodendienst was er toen, maar die is er nu nog steeds. De brief aan de Korintiërs is aan de Korintiërs geschreven, maar hij is natuurlijk ook voor ons. De afgodendienst is nog steeds hier aanwezig. En ja, misschien niet in die vorm zoals we het hier hebben gelezen, maar alles wat van God afwijkt, van wat hij wil, en wij plaatsen daar iets anders tegenover, wij gaan wijken af van zijn woord, van zijn wil, dan is dat afgodendienst. Het is van een dienst die van God af is en niet van God zelf. Oké, dus Satan zit natuurlijk niet stil. Hij zal namelijk alles proberen te vervalsen. En dat wil niet zeggen dat het er allemaal heel anders uitziet wat Satan doet. Soms lijkt het er ook heel veel op. Juist dat, meestal zo. Zodat men heel moeilijk het verschil nog kan zien. We moeten daarom ook waakzaam blijven. En hij zet ook een religieus systeem op, Satan. En hij probeert de mensen te verleiden. Precies zoals hij ook Eva verleid heeft. En al kunnen wij nog zoveel weten van de Bijbel, in 2 Timotheus 6 vers 3, laten we daar even kijken, daar zegt Paulus iets tegen ons. En dat is een heel belangrijk principe, het is trouwens 1 Timotheus 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, enzovoort, enzovoort. Maar wat er staat, hij is opgeblazen en weet niets. Wat wil dat zeggen, hij weet niets? Nou, er zijn mensen die afwijken van de leer van Paulus en die weten echt heel veel. Die weten over alle punten van de Bijbel. Weten ze over de godheid van de Heer Jezus, over het eeuwig leven, over dopen, over de tekenen, de wonderen, en noem het allemaal maar op. Alleen als het dus niet overeenkomt met de gezonde van de woorden van de Heer Jezus, dan zegt Paulus, al die kennis, hij mag heel veel weten, maar hij weet helemaal niks. Hij weet niks in verband met de verborgenheid. Want wij, ja, wij beoordelen nu alles vanuit het gezichtspunt van Paulus, de hele Bijbel. Dus ook, dan ziet u ook met de doop hoe dat veranderd is. Vroeger dachten wij over de doop, ja, dat is water, water, water. Maar nu weten we door de kennis in de verborgenheid, weten we nu dat dat absoluut niet zo is. En daar hadden wij nog nooit van gehoord. En zo geldt dat ook bijvoorbeeld voor eeuwig leven, met eeuwige zekerheid. Men kan ook, inderdaad het evangelie zeggen, je moet de Heer Jezus geloven dat hij is voor je zonde gestorven. Maar aan de andere kant leert men dan weer dat je dat ook weer kan verliezen. En zo zijn er allerlei verkeerde leringen, omdat ze afwijken van de gezonde leer. En zo zal dat ook hierin zijn. Wij moeten dat met Paulus als verstandige, zegt in vers 5, als we terug zijn in 1 Korinthe 10, moeten wij, spreekt hij, zegt Paulus, wij moeten oordelen hetgeen hij zegt tegen ons. Dus Paulus zegt ook dat, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere vergeven uw verstand in alle dingen. Dus wij moeten op acht geven op hetgeen Paulus schrijft. En dan hebben wij ook verstand in al die dingen. Dus ja, hoe zal het zijn, ja? Als we nou naar vers 14 gaan, daarom zegt Paulus, en om die reden vliet van de afgodendienst. Hoezo daarom? Nou, in verband met wat hij daarvoor geschreven heeft. Daarom moeten ze daarvoor vlieden. Want hoe noemt het Oude Testament ook, als u in nummer 25 vers 2 en 5 kijkt, dan zien we dat Israël werd daar onder het oordeel van God gebracht, doordat ze gingen hoereren met de dochters van de heidenen. En Mozes noemt dat ook in datzelfde stuk, dat Israël had zich gekoppeld aan Baal Peor. En hoe was dat dan, dat koppelen? Nou, ze hadden een feest, een offerfeest, een slachtoffer, en dat was een offerfeest, en daar was ook een maaltijd bij, met eten en drinken, en dat was dan het koppelen aan Baal Peor. En zo zegt Paulus ook tegen hun, vliet van de afgodendienst, maar door mee te doen met dergelijke praktijken, of dat toe te laten in de gemeente, of in jullie bijeenkomsten, dan koppel je je aan Satan. Ja, en dat zien we ook in dat verband, als we verderop kijken in vers 1 in vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heren en de tafel der duivelen. U ziet het, het is de Heren of het is de duivelen. Daarom vliet van de afgodendienst. Alleen, we moeten wel weten wat dan die afgodendienst is. Als we in het hele stuk kijken, het hele hoofdstuk, dan zien wij dat heel veel, het gaat eigenlijk over het eten en het drinken. En dat begint in de Korinthebrief eigenlijk al in 1 Korinthe 5, vers 7 tot 11, als we daar eens kijken. Kijk even met mij mee. 1 Korinthe 5, dan zien wij in vers 7, zuiver de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en de boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Wij zijn ongezuurde broden, onthoud dit, wij zijn ongezuurde broden, ja. En in vers 9 zegt hij dat ze zich moeten niet vermengen met hoereres. En in het geheel, dan blijkt dat in die gemeente is natuurlijk iemand die doet aan hoererij. Het is zelfs toch erger, het is incest. En dan zegt hij vers 11 dat zij zich niet moeten vermengen met die hoereres. Namelijk iemand die een broeder genaamd zij, een hoereder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een doofrover, dat mij met zodanig een ook gij niet zult eten. Dus die moeten ze uit de gemeente doen. Dus het feest wat de Korintiërs houden, dat heeft hier te maken ook met die maaltijd, maar iemand die zo in zonde leeft, hij zegt, daar moeten jullie niet mee eten, die moet uit de gemeente gezet worden. Hier begint dus ook die maaltijd van met elkaar het eten en drinken, en daar kunnen geen afgodendienaars of hoereerders daar zijn. Dan moet heel duidelijk zien dat dat geestelijk ook is. Hè? Dat deeg en het zuurdeesem. Dat is, als ik zeg, ja, ik ben een deeg, ja, of een ongezuurd brood, dan denken we allemaal natuurlijk niet aan een echt brood. Maar dat is natuurlijk een geestelijke betekenis. Daar kom ik zo meteen nog op terug. In 1 Korinthe 8, vers 4 tot met 13, dan spreekt hij ook met het eten en drinken, spreekt hij over in verband met de afgoden. Je ziet hier ook weer dat het ook weer gelinkt is met eten en drinken. Ja, kijk in 1 Korinthe 8 vers 7. Hè, dan zien wij, in alle is de kennis niet, maar sommigen met een geweten des afgods tot nog toe eten als iets dat de afgoden geofferd is. Zie je? En hun consequentie eten. En kijk in vers 8 ook. De spijzen maakt ons niet aangenaam. Het zei dat wij eten hebben geen overvloed. Het gaat weer over eten. Dat hele stuk gaat ook weer over eten. En in verband met de afgoderij. Is ook weer met eten en drinken. Want een maaltijd bestaat uit eten en drinken. Is daar ook mee verbonden. Als we nu naar 10 gaan. Hoofdstuk 10. Nou, dan zien we juist in dat hele stuk, ja, want Paulus zegt in 1 Korinthe 8 dat een afgod op zich is natuurlijk niks. Dus eten kunnen wij gewoon eten. Maar 1 Korinthe 10 zien we ook het hele hoofdstuk. Het begint met eten. Je ziet in vers 3, ze hebben allemaal de geestelijke spijzen gegeten. In vers 4, de geestelijke drank gedronken. En als we verder gaan naar vers 7... dan zien wij dat Israël, hij zegt over Israël, dat die er wordt geen afgodendienaars, gelijk als sommige van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zat neder om te eten en om te drinken en zij stonden op om te spelen. Eten en drinken heeft hier ook weer een verband met de offermaaltijd en de offers die de heidenen maakten en daar een feest aan gekoppeld hadden of een maaltijd. Waarin gegeten en gedronken werd. Als wij nou verder gaan naar vers 16. Dan zegt hij. De drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. En ook het brood dat wij breken. Dat gaat weer over eten en drinken. U zal zeggen, ja waarom zeg je het allemaal? Daar komen we zo meteen nog op. Maar dan heeft hij het over wij. In tegenstelling tot vers even kijken hoor. Dan gaan we verder. Nou, in vers 18 zien we het ook weer staan. De offeranden. We zien in vers. Vers 21. De drinkbeker des heren. En de tafel des heren. Maar je hebt ook de drinkbeker van de duivel. En je hebt ook de tafel van de duivel. Uiteindelijk. Als we zo doorgaan, in vers 25 zie je ook over het eten staan. In vers 27 zie je over het eten. Maar even, hoe eindigt hij in het hoofdstuk eigenlijk? Want in 28 ook, maar in vers 32. In vers 31. Dan eindigt hij dan. Dat is een soort conclusie van het hoofdstuk. Hetzij dan gij lieden eet. Hetzij dat gij drinkt. Hetzij dat gij iets anders doet. Doet het al ter ere Gods. En dat is een hele belangrijke conclusie die hij daar neerzet. Want daar gaat het in dit stuk over. Dat eten en drinken, dat gaat over een maaltijd. En als we dat doen, dan moet dat ter ere van God zijn. Ik spreek hier over de maaltijd die wij hebben met de broeders en zusters. En dat is natuurlijk in tegenstelling van met de maaltijden die de heidenen deden met die offermaaltijden. Dat waren maaltijden die waren ter ere van de duivelen. In vers 20 kunnen we dat ook zien. Hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Paulus is daarom zo scherp in. Vliet daarom van de afgodendienst. De maaltijd die zij hebben, is voor de duivel. En als wij een maaltijd met de leden van het lichaam van Christus hebben, laat dat dan zijn ter ere van God. En dan moeten wij ons van die afgodendienst afscheiden. En daarom gaan we naar vers 15. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Als tot verstandigen. Hier hebben wij verstand voor nodig. Hij zegt als tot verstandigen spreken. Mensen die geestelijk zijn. We hebben hier een geestelijk verstand voor nodig. En in 1 Korinthe 14 vers 37. Dan zien wij wie dat zijn. Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk. Die erkennen dat hetgeen ik u schrijf des Heren geboden zijn. Iemand die geestelijk is. Die herkennen wij nu in deze tijd niet alleen of die positief is tegenover Gods woord, maar juist vooral of die ook positief is tegenover de apostel Paulus. Of die daarna wil luisteren. En tegen die mensen spreekt Paulus. Want wij hebben hier geestelijkheid voor nodig. Oordeelt gij die verstandig zijt, die geestelijk zijt, geen hetgeen ik zeg, zegt hij in vers 15. Nee, dat zijn de mensen die Gods woord niet beschouwen als een mensenwoord, zegt hij in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, maar als Gods woord. En wij moeten de houding nemen van iemand die in de ogen van de wereld dwaas is. En dat is iemand die natuurlijk Gods woord als ook zijn woord beschouwt. In 1 Korinthe 3 vers 18 zegt hij ook dat zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas opdat hij wijs mogen worden. Die houding moeten wij hebben. Buigen voor Gods woord. In de ogen van de wereld is dat dwaas. Maar juist de Korintiërs, die hadden die houding niet. Want die vereerden al wat in de ogen van de mensen wijs was. Ja, de wijsheid, de Grieken begeerden wijsheid. En Athene, Korinthe, het zat daar midden in die contraien waar het om de wijsheid van de mensen ging. En wij kunnen niet de wijsheid van de mensen gebruiken om geestelijke dingen te beoordelen. Wij hebben de wijsheid nodig die uit het woord komt. En dan kan God in ons werken en ons verlichting geven. Nee, het zijn niet de mensen die in de gemeente in Korinthe hooggeacht werden. Want wie werden in de Korinthe gemeente hooggeacht? Dat waren degenen ja, die de wijsheid van de mensen op zijn voetstuk zetten en daar alles mee wilden beoordelen. Degenen die het minst geacht waren, dat waren juist de mensen die dus juist de menselijkheid, wijsheid als niets achten, maar zich als een dwaas opstelden in hun ogen. En die houding, ja, die moeten wij hebben. Er is geestelijke wijsheid nodig om het te begrijpen. Want er is een valse gemeenschap en niet iedereen die ziet dat. Er is een afgodendienst, ook in de kerk, ook in de gemeente. Juist daar waar Gods woord verkondigd wordt. En dat moeten wij weten te onderscheiden en hebben wij ook die wijsheid nodig om het te kunnen begrijpen. Nou, in vers 16 zegt hij, dan gaan we daarom verder, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Paulus spreekt hier op een zodanige manier dat hij vragen stelt, ja, waarop je eigenlijk maar één antwoord kan geven en iedereen weet het ook. Dat noemen we dus een retorische vraag en daar geef je gelijk het antwoord op. En dat is in dat hele stuk zo. Ja, en hij zegt ook daarom, let op, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Hij zegt dat met nadruk wij, of het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus. Paulus vergelijkt dat met de maaltijd die de heidenen hadden met het eten en drinken. Ja, die hadden ook een beker en die braken ook het brood. We moeten goed begrijpen dat die drinkbeker hier, het gaat hier en het broodbreken gaat hier om een maaltijd wat je hebt met elkaar. En daar heb je natuurlijk eten en drinken. Ja, een beker. Ja, een beker waar je drinken uit kan drinken. En het brood dat wij breken, dat is een uitdrukking van, van een maaltijd. En dat dat geestelijk is, we moeten goed naar vers 17 kijken. Want daar gaat hij namelijk verklaren, toepassen. Want in vers 17 zegt hij, want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij alle eens brood deelachtig zijn. Zijn. Want wij zijn één brood. Ik heb net in 1 Korinthe 5 ook gelezen, dat brood. Ja, wij zijn ongezuurde broden. Maar in onze totaliteit, broeders en zussen bij elkaar, het lichaam van Christus, dan zegt hij dat wij zijn één brood. Is dit fysiek? Wat bedoelt hij hier? Is dit lichamelijk? Ben ik één? Ben ik een brood? Hij zegt, wij zijn eigenlijk allen één brood en één lichaam. Ja, omdat wij alle één brood deelachtig zijn, dus wij zijn alle deelachtig aan dat ene brood. Paulus spreekt hier heel duidelijk over het lichaam van Christus. Paulus verklaart in feite een geestelijke waarheid van wat wij in realiteit hebben. In realiteit zijn wij leden van het lichaam. 1 Korinthe 12 vers 13... Kijk even met me mee. Want vers 12, gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. We zien hier constant het woordje één staan. En we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Gedoopt, dat weten we nu inmiddels hier, dat is geestelijk. Het is niet het water. Tot één lichaam. Waar is dat lichaam? Zien wij met elkaar dat wij zijn één lichaam? Ja, ik zie allemaal lichamen, maar één lichaam, een fysiek lichaam. Nee, het is een geestelijk lichaam. En Joden, het zij Grieken, er is een gemeenschap waar geen verschil meer in is. Voor deze bedeling hadden we natuurlijk het verschil tussen de Jood en de Heiden. Nu is er geen verschil. En daarom zegt hij ook dat we dat ene brood zijn. Het zijn dienstknechten, het zijn vrije, er is ook geen verschil meer in maatschappelijke orde. En er is geen verschil meer. En ook niet uit welk land je komt en of je lang bent of klein, dik of dun, bruin of wit of zwart, er is geen verschil. En als we teruggaan naar 1 Korinthe 10, dan is dat zo bijzonder, omdat Paulus dat zegt tegen de Korintiërs, die dus hun gemeente direct naast de synagoge hadden. En dat is heel bijzonder, dat hij dat tegen hun zegt, naast de synagoge, daar waren de Joden. En nu, een deur verderop, zitten Joden en heidenen bij elkaar en eten daar. Ja, we gaan weer even verder. U hoorde de telefoon gaan, dus ik ben even gestoord. Maar we gaan nu weer verder naar vers 16. Maar oh ja, vers 17. Als we zien, vers 17 is dus geestelijk. Hij verklaart vers 16 dat wij zijn één brood met elkaar. Wij hebben één gemeenschap met elkaar. Er is geen verschil. Er zijn niet twee broden. Er is één brood. Het is niet een Joods brood en een heidens brood. Twee broden. Nee, we zijn één brood en samen één lichaam. We zijn deel aan dat ene brood. U ziet, dat is 1 Korinthe 12 en dat is geestelijk. Hij verklaart dat, vers 16. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. Hij zegt, dus ten opzichte van die heidenen met hun maaltijden en het eten en drinken die zij met elkaar hebben tijdens een offermaaltijd bijvoorbeeld, dan zegt hij, ja wacht even, maar wacht even, zij hebben een beker die ze drinken, maar de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? De drinkbeker die wij dankzeggende zegenen. Wat is dankzeggende zegenen? Dat is goed spreken over iets. Ja, dat is zegenen. Ja, omdat je daardoor iets hebt waardoor je dankbaar bent. Dankzeggende zegenen. Dus je zegent. Ja, wat is dat goed spreken? En dat doe je als je dank zegt. Dat is het. De drinkbeker, de dankzegging. Het dankzeggende zegenen. Je zegt, je spreekt goed over iets. En dan ben je dankbaar. En dat klopt, want wij hebben inderdaad de gemeenschap met het bloed van Christus. Dat wij bij elkaar komen en dat we bij elkaar spreken over dingen. En daardoor spreken over bijvoorbeeld dat we begrijpen wat wij gezamenlijk, wat wij zijn. En dat wij gekregen hebben door het bloed van de Heer Jezus. En bijvoorbeeld de rechtvaardigheid, de verzoening, de vergeving. Daardoor hebben wij nu die eenheid die wij met elkaar hebben. En dat er geen verschil is. Wij kennen nu die wonderbare eenheid die we nergens kunnen vinden. En dat alles doordat Hij met zijn bloed ons gekocht en betaald heeft. En daarom praten wij, daarover praten wij en zijn wij blij. Omdat wij dat weten, begrijpen en het geloven en daarover kunnen praten. En dat is de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. En dat doen de heidenen niet als ze bij elkaar komen. Dat is ter ere van een afgod. Kijk, wij kunnen natuurlijk ook in de dienst, het is fijn als je met broeders en zussen bij elkaar komt. En dan, ja, in de pauze en daarna, dan kan je, ja, je kan praten over de financiële crisis, je kan praten over je werk, je kan praten. Ja, we komen in eerste instantie bij elkaar. Waarom? We komen bij elkaar om geleerd te worden door het woord en om gemeenschap in tweede instantie te hebben met elkaar, maar dat vloeit voort uit het feit dat wij geleerd zijn door het woord en dat wij die eenheid in Christus hebben. Maar het sociale contact is natuurlijk ook heel fijn, maar het gaat in de eerste instantie om het woord, om Christus. En dat wij met elkaar praten over de Here. En niet over voetbal, want daarvoor komen wij niet bij elkaar. En in feite zegt Paulus dat ook als de broeders en zusters met elkaar dus een maaltijd hebben. En ja, dat is dan de maaltijd ter ere van Hem. Het brood dat wij breken, staat er ook, hè? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Ja, dat is ook een uitspraak, het brood dat wij breken. We lezen dat meerdere keren in de Bijbel, dat de Heer Jezus brak het brood en deelde het uit. De apostelen kwamen bij elkaar in Handelingen 2 met Pinksteren voor de breking des broods. Ik weet dat velen denken dat daar met het avondmaal mee bedoeld wordt. Maar het is een hele gewone uitdrukking voor het bij elkaar komen met een maaltijd. Paulus had ook met de schipbreuk, dat nog even daarvoor, en dan moet u maar lezen, dat hij op een gegeven moment ook opstaat en het brood brak en het uitdeelt. Nou, Paulus heeft echt geen avondmaal gevierd op die boot met de ongelovigen die daar op die boot zaten. Dus we moeten goed begrijpen, dat is een uitdrukking voor een maaltijd. De drinkbeker en het brood dat wij breken. Alleen wij hebben een drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, omdat wij hebben een gemeenschap. En gemeenschap, ja, we hebben iets gemeen met elkaar, namelijk het bloed van Christus. En dat is waar het om gaat. En door dat bloed hebben wij ook die eenheid en hebben ook die gezamenlijke maaltijd met elkaar, dat we beseffen en ons praten en verblijden als we spreken over de gemeenschap van het lichaam van Christus. Het brood dat wij breken, niet wat zij breken. Maar wacht even, dat brood wat wij breken, dat is een gemeenschap van het lichaam van Christus. Ja, gezamenlijk in het lichaam van Christus. Het Gods doel, dat we dat begrijpen en dat we ons daarin verheugen. Dat we begrijpen dat we door die doop, in zijn dood, door de doop, door zijn geest, in dat lichaam gekomen zijn. En daar, dat dat onze harten mag vervullen. En dat dat de gemeenschap met ons mag zijn, met elkaar. En dat dat centraal mag staan als wij bij elkaar komen. En daar past geen gemeenschap der duivelen bij. Het eten als leden van het lichaam van Christus verklaart in feite het werk aan het kruis en voor het lichaam van Christus. De gedeelde maaltijd zelf is in feite de gemeenschap met het bloed en met het lichaam. Dus als we daar goed over nadenken, dus het met elkaar danken, het verblijden en praten over wat wij hebben door het bloed van Christus en het bloed en het lichaam van Christus, dat is de gemeenschap die wij hebben. Dat is het waar het om gaat. En we kunnen iets heel moois zien in het Oude Testament, daar wil ik even met jullie naartoe. Ik moet eerlijk zeggen, daar verblijf ik me altijd in als ik dat lees. Ook in verband met mijn eigen bediening. In Nehemia 8. Dan zien wij dat is de tempel. Die wordt weer heropend. En er wordt de wet weer voorgelezen. Ze zijn weer terug in Jeruzalem. En dan de wet wordt voorgelezen. En Esdra in vers 6 opent het boek voor het ganse volk. En hij was boven al het volk en als hij het opende, stond al het volk. Nou fijn, dan gaan we verder. En in vers 9, en zij lazen in het boek in de wet Gods duidelijk en de zin verklarende, zo maakte zij dat men het verstond in het lezen. Dus ze lazen het wet en ze gingen het ook verklaren en zo maakte zij dat zij het verstonden. Dat is de taak van de man Gods, van de leraar Gods, die Gods woord aan de mensen leert. Zodanig verklaren, zodat zij het verstonden in het lezen. Dat is wat God wil van de leraar, van de uitleggers. Nou, in vers 13, toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken en om te delen, te zenden en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Ziet u wel wat hier staat? Ze hebben de woorden, ze komen bij elkaar. Ze hebben de woorden van God gehoord. Het is hun uitgelegd. En er staat, ja, ze hadden het verstaan die het hun bekend had gemaakt. En dan zie je, ze gingen heen om te eten en om te drinken. En om grote blijdschap te maken. Waarom is die blijdschap? Die blijdschap is in verband met wat zij gehoord hebben over het woord. En dat delen ze met elkaar. Daar zijn ze blij om. En als je blij bent, dan wil je dat met elkaar doornemen, praten, doorgeven. En je verheugt je in de boodschap en in elkaar. Maar wie staat hier dan centraal? Hier staat centraal de Heere. En in vers 19 lees het ook nog. Men las in het wetboek Gods dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag. En ze hielden het feest 7 dagen. Het was een groot feest. Het was een feest dat men hield nadat men het woord had gehoord. En men heeft zich daarin verheugd. Men begrijpt het woord. Men verheugt zich. En men eet en drinkt ter ere van God. God is daar het middelpunt van alles. Maar als wij natuurlijk naar 1 Korinthe 10 teruggaan. Dan zien we ja. Die drinkbeker de dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. Ja. Ja, bij ons ook. Wij verheugen ons ook. Paulus zegt, dat moet bij ons ook centraal staan. Ja. Wij zijn niet als de heidenen met hun offermaaltijden. De gemeenschap die wij hebben, de eenheid die we hebben, de gezamenlijkheid die we hebben, het is door het bloed van Christus. En laat ons daarin verheugen. Laat dat centraal staan bij ons. En als wij bij elkaar komen. En als wij het brood dat wij breken. Dat dat de gemeenschap van het lichaam van Christus is. Mensen, het gaat hier over een maaltijd. En ik weet, het is heel moeilijk soms. Omdat wij worden zo. Heel veel mensen. Misschien sommigen komen in deze boodschap direct. Groeien daarin op. Zoals mijn eigen kinderen. Maar als je uit de traditie komt. Dan is het soms niet moeilijk, makkelijk om dat uit je hoofd te krijgen. En zeker met dit is het nog moeilijker als met de doop. Want we weten, de doop is ook, ja, dat denk je allemaal aan water. Maar toch, het woord heeft het duidelijk laten zien dat het een geestelijke doop is. Maar hier spreken we over een beker en over het brood. En waar denken we nou allemaal aan? Dan zien we allemaal inderdaad zo'n glimmende zilveren beker en een schaal met stukjes brood. Broeders en zusters, ik op basis van 1 Korinthe 10, hoe die begint en hoe die eindigt, dat het zij dat gij eet in vers 31, het zij dat gij drinkt, dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Dat is wat Paulus wil, als wij die maaltijd met elkaar hebben, dat we dat ter ere van God zullen doen. Omdat dat ook heel anders kan zijn, dat weet hij, dat weet Paulus en dat ziet hij ook. Ik heb nog even voor mezelf opgeschreven in vers 16, om het duidelijk in mijn eigen woorden nog te zeggen. De eenheid, dat is dat wij gezamenlijk hebben, is door zijn dood. En in vers 16, dan zeg ik het even op een andere manier. Want als u leest, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. De gemeenschap die wij hebben met het bloed van Christus, nou dat hebben wij. Ja? En dat is de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. De gemeenschap die wij hebben met het lichaam van Christus, dat is het brood dat wij breken. Het gaat dus om die maaltijd. Goed, dus niet... Wij hebben niet deel door fysiek te eten en te drinken zoals bij de heidense afgodenoffers. Maar wij hebben het wel echt, maar wij hebben het geestelijk. Zoals doop fysiek gemaakt is, is het ook hier de beker en het brood. En het is in feite, wij kennen ook kerken waar dan het brood werkelijk gezien wordt als het lichaam van Christus en dat men dat dan eet. En het bloed, wijn is dan echt het bloed. U kent de transsubstantiatieleer van de Roomse kerk. Ja, dat komt uit Johannes 6 als de Heer Jezus zegt, wie mijn bloed drinkt en mijn brood, mijn vlees eet. Maar als u dat in zijn context leest, dan leest hij, bedoelt hij heel duidelijk het geloof. Maar het heeft ook een oorsprong die helemaal terug naar Babel gaat. Maar ook bij de Heer Jezus, als hij dat zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, bedoelt hij dat niet letterlijk. En dan weten we dat hij dat ook daar geestelijk bedoelt. Dus in vers 17, Paulus zegt, zijn wij, ja, in vers 17, want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. We zijn dat, wij. Hoe zijn we dat? Door het geloof alleen. En de maaltijd liet daar juist zien. Daarom is het zo mooi dat het in 1 Korinthe, in de Korinthebrief staat. En als u weet dat die Korinthebrief, ik stipte het net al even aan, dus naast de synagoges was. Daar kwamen ze bij elkaar. En als iets een demonstratie was van de eenheid die wij hebben in Christus en dat de verschillen weg zijn, dan is dat juist door die maaltijd. Omdat, voordat deze boodschap van genade kwam, was dat niet mogelijk. De Jood en de Heiden kwamen absoluut niet samen aan één tafel. Juist de Korintiërs, die kwamen bij elkaar naast de synagogen. Dus Paulus is daarom ook zo nadrukkelijk dat hij zegt dat het één brood is. De samengedeelde maaltijd demonstreerde dat de muur weg was. En dat er geen verschil was, maar een eenheid. Onder de wet was er wel verschil. Als we even kijken naar Efeze 2, in deze bedeling der genade, dan zien wij daar iets staan. De heidenen, Efeze 2, vers 11 en 12 lezen we, dat wij waren heidenen in het vlees. En in vers 12, wij waren in die tijd, dat spreekt hij voor de bedeling der genade, waar zonder Christus, Christus kwam namelijk voor de verloren schapen van het huis Israël, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld. Alles was, God was met Israël, met hun had hij de verbonden. Zij waren zijn volk, zij hadden de hoop en de heidenen niet. Maar in vers 13 zegt hij, maar nu, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden een gemaakt heeft. Wie zijn het die beiden? Dat zijn de Jood en de Heiden, heeft hij een gemaakt. Hoe? En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. De middelmuur, er was een muur tussen de Jood en de Heiden. En die muur is afgebroken. Die is afgebroken door zijn dood aan het kruis. Kijk naar vers 15. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt? Welke vijandschap? De vijandschap tussen de Jood en de Heiden. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede maken. Nou, als wij een maaltijd met elkaar hebben, dan demonstreren wij dat wij hebben gemeenschap in die nieuwe mens, het lichaam van Christus. Wij zijn nieuwe mensen, broeders en zusters. En of je nou een Jood bent, of een Nederlander, of een Palestijn, dat maakt niet uit. We zijn, de vijandschap is weg. En die muur is weg. God heeft een nieuwe mens geschapen. En ook al zitten er geen Joden in de gemeente, dan zijn we die nieuwe mens geschapen in Christus Jezus. En opdat hij die beide met God, en die spreekt nog steeds over de Jood en Heide, beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Het is door het kruis. En dat betekent, op het moment dat Christus stierf, was dat niet bekend. Maar, dus daarom staat er ook niet aan het kruis, maar het is later door Paulus pas geopenbaard. En daarom zegt hij ook dat het door het kruis is gebeurd. U ziet, dus, en die wet, die is afgebroken. Maar wat stond er in die wet? Een Jood mocht absoluut niet met een heidense vrouw trouwen. Hij mocht absoluut niet bij een heiden eten. Hij moest zich absoluut houden aan allerlei spijswetten. Nou, en dat, omdat die wet nu afgebroken is, geldt dat dus niet meer. En dat demonstreerden de Joden en de heidenen in de gemeente te Korinthe naast de synagoge. Daaraan konden ze duidelijk zien dat die eenheid er was en dat er geen muur meer was. We gaan ook even naar Galaten 2. Dan zien we in Galaten 2 zelf. Petrus is in Antiochië gekomen, maar hij is eerst in Jeruzalem, heeft hij Paulus de rechterhand de gemeenschap gegeven en heeft erkend dat hij een aparte bediening had. En dat het programma van Israël, God met Israël voor deze wereld, het Israël nummer 1, heiden nummer 2 en de wet, dat stopgezet was. Dat hebben we net in Efeze 2 in feite gelezen. Maar Petrus, zie in vers 12, eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar wat zegt Paulus? Toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, namelijk het evangelie wat hij begonnen, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Petrus die at gewoon mee met de heidenen, omdat het was hem geopend, maar hij wist het. Maar hij werd weer bang, hij was zwak, toen de Joden van Jacobus toen ze kwamen, en toen trok hij zich terug. En toen maakte hij die scheiding weer, en toen moest de heiden, die muur die was weer opgetrokken, terwijl die afgebroken was, en dat is nou precies wat we nu eigenlijk mensen ook doen als ze naar een andere evangelie gaan. Dan trekken we die muur weer op als we weer onder de wet gaan. Nee, die wet is weg, de muur is weg en er is geen verschil. En de Joden en Heiden kunnen gewoon met elkaar eten. En we zien dat ook bij Petrus. Gaan we nog één keer in Handelingen 11 vers 3 gaan we even lezen. En dan zien we dat Petrus gaat naar Cornelius. En toen wist hij het nog niet. Net toen we dat we net lazen gelaten, toen was die wel bekend. Maar Petrus was zwak op dat moment en viel weer terug. Maar in Handelingen 11 vers 3, wat zeiden de Joden tegen hem? Gij zijt ingegaan tot mannen die de voorruit hebben en hebt met hen gegeten. De Joden verweten dat Petrus. Petrus wist het toen ook niet met Cornelius. God heeft hem door een droom 3 keer gezegd dat hij naar de heidenen moest gaan. En dat hij moest dat vlees slacht en eet. En Petrus zei geheel in overeenstemming met het woord. Geen sinsere, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is. En ik ga ook zeker niet bij een heiden naar binnen. En dat moet u maar lezen in Handelingen 10 en 11, dat hij dat ook zegt. En volgens het woord had hij ook gelijk. Wat Petrus het niet wist, was dat de middelmuur des afscheidsels inmiddels afgebroken was, doordat Paulus geroepen was apostel en het evangelie van Gods genade verkondigde, en dat Israël dus niet meer op de eerste plaats stond, en dat er nu een ander programma was. Dat was bij Petrus nog niet bekend, en God gebruikt hem daarom juist, en laat hem naar Cornelius gaan, opdat het hem duidelijk mogen worden dat dat veranderd is, en dat hij wel bij de heiden naar binnen mag gaan. Goed, we gaan weer terug en we gaan eindigen. We gaan naar Handelingen, 1 Korinthe 10. Volgende keer gaan we natuurlijk verder, maar als we zo kijken, nogmaals, 1 Korinthe 10, en dan zien we dus, ook in vers 18 zegt Paulus, ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degene die de offerande eten gemeenschap met het altaar. Wat zeg ik dan? Dat een afgods iets is of dat het afgodenoffer iets is? Ja, Paulus, wat zeg je nou? Nee, Paulus zegt, ja, denk eraan, kijk naar het Israël. Hij gebruikt het weer even als voorbeeld. Kijk, degene die aan de offerande aten, die hebben gemeenschap met het altaar. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Nou, de priesters, die hadden natuurlijk geen eigen land en geen eigen inkomsten en die werden dus door het volk in feite verzorgd. De offers, dan mochten zij, er ging een gedeelte van op het altaar en de rest, dan aten zij dat op. Zij kwamen zo aan hun eten. En zij hadden dus gemeenschap met het altaar. Ze hadden daar deel aan, ja. En dan zegt hij, kijk, wat zeg ik dan dat een afgods iets is of dat het afgodorf is? Want de heidenen die offeren dus ook, ja. Hij zegt, maar is dat afgodenoffer dan iets? Nou, we weten dat hij dat in 1 Korinthe 8 heeft gezegd. Nee, een afgods is niks, het bestaat niet. Eet het gewoon maar op. Geen probleem, je kan het gewoon eten. Maar, wacht eventjes. Als wij daar als gelovigen deel aan hebben, aan zo'n maaltijd, aan zo'n offermaaltijd, zeg maar, dan hebben wij daar deel aan. En dat is iets wat Paulus niet wil. Dus het gaat niet zozeer om wat ze eten, want dat eten, dat maakt geen bal uit. Het is niet besmet, het is gewoon, je kan het gewoon eten. Maar in dit geval, als ze zich vermengen, of ze doen mee aan zo'n offermaaltijd, of men neemt het mee de gemeente in, ja, zoals daar dan het geval ook misschien was, dan zegt hij, dan gaat het niet alleen meer niet om het eten, stel niks voor, maar wel om wat dat eten vertegenwoordigt. Het vertegenwoordigt iets. Ja, dat zien we in vers 20. Namelijk, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren. En niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn, de tafel des Heren en de tafel der duivelen. Ziet u wel, hier komt het eten en drinken weer terug. Het gaat om de maaltijd. Het gaat om de tafel. Je hebt een tafel, je hebt de maaltijd des Heren en je hebt de maaltijd van de duivelen. Je hebt de drinkbeker des Heren en je hebt de drinkbeker de duivel. Het gaat erom wat het vertegenwoordigt. En daarom moeten ze zich afscheiden van die afgodendienst. Ja, het zij dat gij lieden eet, het zij dat gij lieden drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. En dat is wat Paulus wil. In dit verband gaan we ook nog gauw even naar 2 Korinthe 6, vers 14. 2 Korinthe 6, vers 14. Het wordt vaak gebruikt voor huwelijken. voor geloven, en dat klopt ook wel. Maar hier gebruikt het heel duidelijk in verband ook weer met het religieuze systeem wat Satan opgericht heeft. Want kijk maar om ons heen, men zegt wel eens, wat een kerk, hoe kan dat nou? En dat kan ook niet, er is maar één waarheid. Maar Satan heeft zijn eigen systeem. Hij wil de mensen verleiden. En weg van God. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Het zijn allemaal vragen waar we allemaal één antwoord op kunnen geven. Dat is namelijk, dat heeft niets ergens mee te maken. Wat stemming heeft Christus met Belial? Op wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? Niets. Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Niets. Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan hetgeen onrein is en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zoon en tot dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. U moet dit even goed lezen, goed over nadenken. Maar wat voor Israël gold, dat geldt in principe, dat geldt ook voor ons. Wijk af daarvan. We hebben geen deel met ongelovigen. En als zeker met zo'n maaltijd die aan de duivel geofferd is, kunnen en mogen wij geen deel hebben. Maar moeten wij ook niet toelaten bij ons in de gemeente. En daar spreken we dan over een maaltijd die in de tempel was. Maar wij spreken hier nu in deze tijd over allerlei vormen van afgodendienst. En nogmaals, de beker en het brood, vader, wat hier staat, spreken we over die maaltijd. De beker, nog even ter afsluiting, we zien vaak in de Bijbel staan over de beker en over de wijn. En er zijn diverse dingen over te zeggen. De beker en de beker, want de Heer Jezus als hij in de Hof van Eden zit, of sorry, in de Hof van Gethsemane, dan zegt hij, Vader, indien het mogelijk was, dat deze drinkbeker, dat hij aan mij voorbij zal gaan. En hij zegt ook een andere keer, zal ik die beker niet drinken. Over welke beker spreekt hij dan? Dan spreekt hij over de beker, de gramschap van de toorn van God, die hij zou ondergaan aan het kruis. Dus dan zien we ook een beker die geestelijk bedoeld is. En niet een letterlijke beker. Ik wil met één tekst nog uit het Psalm 116, vers 13. Psalm 116, vers 13. Psalm 116, vers 13. En er zijn vele teksten, ik kan ze zo meteen even noemen. Maar Psalm 116, vers 13, wat zegt hij daar? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Ziet u wel? En wat bedoelt u daarmee? De beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Want we kijken naar vers 17. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ja, is dat niet de beker der dankzegging? Spreken we hier over een letterlijke beker? Het is datgene wat hij in vers 17 zegt. Een offerande van dankzegging. En waarom? Ja? En de naam des Heren aanroepen. Dat is het waar het om gaat. Mensen, het vraagt wijsheid, het vraagt verstand, geestelijk verstand, om dit goed te overdenken en te oordelen en te begrijpen. En dat is ook het gebed, ook voor mijzelf en voor iedereen, dat we het woord toch tot ons nemen en het ook zullen overdenken met de vraag, wat zegt de schrift? Heren, laat mij zien wat er staat. Wilt u mij helpen? Geeft u mij verlichting dat ik begrijp wat er staat? En dat de doorslag van ons mag zijn altijd de autoriteit van het woord. En als het soms tegen ons ingaat van wat wij altijd geweten of geloofd of geleerd hebben, van, ja, of dat het dan, ja, dat we niet ons eigen ik de boventoon zal voeren of het tegen zal houden, maar dat we gehoorzaam zullen zijn aan wat hij wil voor ons voor vandaag. En dat wil ik aan u doorgeven. Voor hem zij de glorie. Amen.